Hoi, wij zijn Donna
en Vera
en wij zijn verloskundigen.
In deze podcast nemen we jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte.
Luister jij met ons mee?
Joehoe, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Verloskast.
Yes, en weer met z'n tweeën.
Wat gezellig.
Dat vergat je even te benoemen vorige keer dat ik er niet was.
Ja, ik heb voor het eerst een aflevering zonder Donna opgenomen. Nou, dramatisch. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.
Ik werd alsnog de hele avond gestoord met allerlei gezeik over de techniek.
Oh, ja, Donna is bij onze technicus. Maar goed, we zijn vandaag weer met z'n tweeën, dus dat gaat helemaal goed komen. In deze aflevering gaan we jullie vragen beantwoorden.
Ja, er zijn een paar vragen ingestuurd. En wat was dit? Een baby?
Ja, Ava was aan het niezen.
Oh, we hebben Ava bij ons. Maar ja, die moet eigenlijk slapen, maar dat doet ze niet.
Nee.
Maar goed, maakt niet uit. Ja, we hebben wat vragen ingestuurd gekregen en die gaan we bespreken.
Ja, maar eerst beginnen we met onze standaard item, namelijk het...
Moekenmoment. Doem.
Dat is die tune. Ja, precies.
Jij wilt er steeds nog zeggen, hè?
Ja.
Maar we hebben een tune opgenomen. Ja.
Het moekenmoment.
Oké, het moekenmoment. Mijn moekenmoment was, ik denk, 3 uur geleden.
Oh, nou, dat is nog vers. Vertel.
Nou, wij hebben zeg maar zo'n traphekje bovenaan de trap dus.
Ja.
Maar niet zo'n klassieke die je gewoon, ja, hoe leg je dat uit? Als een deur open en dicht doet. Niet met van die spijlen. Het is een soort van schot wat je ergens inklikt. Maar wij dachten echt al een paar keer van... als hij zich daar heel hard tegenaan laat vallen... dan schiet dat ding open.
Oh.
Dat gebeurde.
Dat lijkt me niet dat dat met een traphekje moet.
Nee, precies. Maar ja, je raadt het al. Ik zat gewoon rustig op zijn kamer te spelen. Hij staat op, hij rent in één keer weg. Bam, tegen dat ding aan. En hij flikkert van de trap af. Dus ik schreeuw echt keihard de naam van mijn vriend Joost. En hij helemaal schrikken van de bank. En James natuurlijk huilen. Hij was halverwege gekomen. En ik zag hem wel echt zo gdoem, zo koprollend. Maar volgens mij was het meer de schrik dat hij moest huilen.
Omdat jij natuurlijk ook hard riep.
Ja, en wij allebei eigenlijk soort van schreeuwden van paniek.
Maar is dat traphekje door de test gekomen?
Nou, dat vraag ik me ook af. Het zat er al toen wij in dat huis kwamen. Maar ik ga hem weghalen, hoor. Ik zei ook, ik kan hem beter open laten nu. Niet gebruiken, want als het zeg maar open is... dan gaat hij gewoon achter zijn voren de trap af.
Ja, dus het ergste wat, is open.
Ja, dus het ergste wat er kan gebeuren is dat hij opeens beneden loopt.
En nu denk je, het is een soort muurtje.
Ja.
Als dat geen muurtje is,
nee.
Dan...
Oh.
En hij had geen pijn verder? Of...
Nou ja, en ik had niet de indruk, want daarna was hij eigenlijk wel weer oké. Maar... Jesus. Ik dacht echt, ik zag mezelf wel in het ziekenhuis zitten, zeg maar. Lekker moekenmomentje.
Nou, verborgen gebrek hè, van het huis, hoe noem je dat? Gebrek?
Ja, precies. Trappenhek wat niet deugt.
Precies. Ja.
En jou?
Nou, mijn moekenmomentje is dat ik ben nu dus weer aan het werk sinds kort. En ik dacht altijd, ik word niet zo'n moeder die elk uur een foto wil van de kind. Maar ik moet zeggen, het is toch wel lekker als je dan een fotootje thuis gestuurd, of op je telefoon gestuurd krijgt van het thuisfront. En, maar dat grappige is dan ook dat ik dan zo'n foto zie en ik denk, oh jee, ze hebben dat pakje aan. Oh jee, die combinatie. Oh jee, ligt dat wel veilig? Dus dan moet je het ook wel los kunnen laten.
Ja.
Hoe was dat bij jou?
Ja, ik denk, ik had dat ook wel, ja. Dat ik af en toe dacht, wat heeft dat kind aan? Weet je, of dan in de tuin, in de zomer stuurde mijn moeder dan wel zijn foto. En liep hij in zijn blote billen. Zei, waarom loopt dat kind in zijn blote billen? Weet je, maar denk ook, ja, moet je daar ook niet veel mee bemoeien. Maar ik ben het met je eens, zo'n fotootje krijgen. Ik vind het nog steeds heel fijn.
Is toch wel fijn, hè? Ja, dus nou, dat is gewoon heel fijn. Als je dan in je auto weer instapt, dan kijk je toch even op je telefoon. En ik moet zeggen, ik deed dat normaal veel minder. En nu vind ik het dan toch wel lekker als het een berichtje is. Dus ik ben een echte moeke geworden.
Dat hebben wij ook met, als wij zeg maar James naar bed brengen. Dan voelt het ook wel weer een soort van, oh, lekker, nou, hij is naar bed. En hè, we hebben ook even wat tijd voor onszelf. Maar echt gewoon 10 minuten daarna gaan we allebei weer door onze fotorol. En kijken, oh, kijk dan, wat schattig. Oh, kijk deze. Oh, dat is zo stom. Dan is je kind naar bed en dan ga je het weer over je kind hebben.
Ja, precies. Ja, wij zijn bijvoorbeeld ook nog niet alleen uit eten geweest zonder Ava. Maar ik denk dat als je dan met z'n tweeën bent, dat je dan ook nog de hele tijd over je kind hebt. Wat voor leuks die vandaag weer gedaan heeft. Of wat dit of dat. Of...
Ja,
maar dat heb je denk ik gewoon als je ouder bent.
Ja. Echt een moekies.
Echte moekies.
Ja. Oké.
Dan starten we met de vragen. Een van de vragen die we hebben ingestuurd hebben gekregen is: mag je de nup laten zien tijdens de 13 weken echo? Nou, misschien is het eerst handig om uit te leggen wat de nup is. Want ik denk niet dat iedereen dat weet.
Nee, dat heeft dus te maken met het geslacht van het kindje, waar mensen natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn. Tenminste, de meeste mensen heel erg benieuwd naar zijn.
Ja.
En dat gewoon zo vroeg mogelijk willen zien. En de nup is eigenlijk een uitsteeksel tussen de benen. En dat is te zien vanaf 11 weken. En op een gegeven moment gaat dat uitsteeksel meer naar boven of meer
vlak. Horizontaal.
Ja, en op basis daarvan zou je kunnen zien of het een jongen of een meisje is.
Maar het is een theorie.
Ja.
Dus het hoeft ook niet zo te zijn.
Het is geen 100% zekerheid.
Nee.
En het kan dus volgens mij vanaf 11 weken is het zichtbaar. Maar vanaf 12 weken gaat het dus verschil. Wordt het verschillend tussen jongens of meisjes. En ik denk dat deze vraag voortkomt uit het feit dat je bij een 13 weken echo het geslacht niet mag vermelden.
Dat klopt. Ja, wettelijk gezien mogen we dat niet doen. En dat heeft ermee te maken dat een 13 weken echo echt een medische echo is. Dus het kindje wordt dan gescreend op lichamelijke afwijkingen. En daardoor is het niet de bedoeling om dan ook het geslacht te vertellen. Maar ik snap dat als je daar ligt en je ziet die nup, of je wil daar iets mee, of je hebt een foto mee naar huis, dat je dan denkt, ja, wat zou het dan zijn?
Ja, dus dat mag wel. Je kan, denk ik, prima vragen, kan je een foto maken waarbij de nup zichtbaar is? Dat kan, denk ik, prima.
Ja.
Maar ja, je moet gewoon weten dat de echoscopist mag niet zeggen, nou, jullie krijgen een jongen of jullie krijgen een meisje. Dat mag gewoon niet.
Nee.
Het is niet vervelend bedoeld, maar het mag wettelijk gezien gewoon niet. Want onderzoek en de reden daarvoor is dus dat we niet willen dat mensen om die reden de 13 weken echo doen. Eventueel abortus nog laten doen op basis van het geslacht.
Precies, ja. Ja.
Ja, en dat niet iedereen die echo natuurlijk bij 14 plus zoveel gaat plannen. Want je mag tussen de 12,5 ongeveer en 14,5 die echo doen.
Ja, klopt. Ja, ja.
En als je natuurlijk denkt, ja, maar we gaan wat later, want dan kunnen we het geslacht zien. Nou, we gaan het hier nog wel een keer uitgebreid over hebben. Maar de 13 weken echo wordt nu in onderzoek aangeboden. En je wilt natuurlijk wel zo goed mogelijk kijken, hè, bij welke termijnen is het beste om te doen. En als iedereen pas na die 14 weken gaat, dan kan je geen goed onderzoek doen.
Nee, precies. Nee, en daarom, ik weet, bij ons in de praktijk doen we daarom ook geslachtsecho's pas vanaf 15 weken.
Ja.
Zodat je dan ook net buiten die marge valt. Even terug naar de vraag. Ja, ik denk wel dat je het mag laten zien. Nup. Alleen is de vraag, wat ga je daar zelf mee doen?
Ja.
En of je daardoor ook zeker weet of het een jongen of meisje is, is natuurlijk ook niet helemaal zeker.
Nee.
Dus dan, wat mij betreft, zou ik zeggen, wacht tot je de geslachtsecho hebt bij 15 weken. En dan weet je het gewoon helemaal zeker.
Ja. En dan gaat hier een telefoon af. Nou, we hebben wel veel bijgeluid, hoor. Een leuke vraag die daar best wel bij aansluit bij dit onderwerp is, wat vinden jullie van gender reveal parties?
Oh ja, ja, die vraag hebben we gekregen. Ja. Had jij een gender reveal?
Nee.
Nee.
Nee, en ik vind het lastig, hè, want we kunnen natuurlijk daar ons mening over geven. Maar ik wil ook iedereen een soort van in zijn waarde laten daarin. Nou, hoor je al wat ik ervan vind.
Ja, maar ik ben de tegenpol. Dus vertel maar wat jij vindt.
Oh, nee, ik ben er niet echt fan van.
En waarom niet?
Ik heb er wat moeite mee. Het geeft me wat weerstand. En dat komt denk ik door heel veel filmpjes die ik ervan heb gezien. En dat is met name wel in Amerika, denk ik, hoor. Dat je zo echt zo intens teleurgesteld iemand ziet. Dat ik denk, ja, maar nu schiet het zijn doel voorbij, weet je? Ik vind dat dan zo erg voor zo'n kind die dat dan later ziet, dat zijn vader of moeder zo teleurgesteld was dat je een jongen of een meisje was.
Ja.
En ja, om zo blij te zijn met een bepaald geslacht, ja, ik vind dat sowieso gewoon lastig. Terwijl aan de andere kant denk ik weer, ja, het kan ook gewoon, je bent zijn, je bent blij met alles en het is meer om gewoon weer even een moment in zwangerschap te vieren. Dus dat snap ik ook wel, hoor.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik vind het juist heel erg leuk, die gender reveals. En ik ben ook wel van mening dat het soms kan helpen in je beeld naar het moederschap toe, dat je weet wat je krijgt.
Ja, maar dat is dat je het geslacht weet. Dit gaat echt om een gender reveal, hè?
Ja, maar daarmee deel je het dus ook met je familie. En kunnen die zich er ook op voorbereiden. Ja, en ik hou gewoon van feestjes.
Ja.
Dus ja, ik moet wel zeggen, bij mij was het toen in de coronatijd. Zeg ik dat goed? Nee, zo'n tijd geleden. Nee, ja, wel, want een van mijn vriendinnen had COVID. Oh nee, een van mijn vriendinnen had COVID. Dat was het. Maar de rest was wel hier. Dus ik heb het ook niet met de hele familie gedaan. We hadden gewoon kleine cupcakes. En toen heb ik het in groepjes de ene keer bij mijn ouders, dan bij Jorrit's ouders en bij mijn vriendinnen hebben we het gedaan.
Ja, ik vind het verrassingsmoment vind ik wel heel leuk, ja, hoor. Precies. Dat hebben wij trouwens wel gedaan bij mijn ouders. Wij wisten het zelf wel al. Maar voor mijn ouders wilden we het een soort van ballon, verrassing.
Ja, ja, oh, maar ja, dat is een goeie. Want dat had ik, wist het namelijk ook al. Maar ja, ik heb het
dat is misschien ook een verschil.
Andere dus ja, verteld door middel van een ja, surprise.
Dat
iets,
vind ik wel leuk, hoor.
Dat is, ja, dat is misschien weer anders, wat je dan zelf al wel weet. Ja, want wij hebben het samen, wij hebben het wel op een briefje laten schrijven en zijn naar een mooi plekje gegaan en hebben het daar geopend. Dat leek ons wel. Ik wilde het gewoon wel. Ik wilde dat samen doen. Dus ik heb dat inderdaad niet zo'n echte Amerikaanse-achtige nee, gender reveal dat je het zelf ook nog niet weet gedaan. Nee, maar ik moet wel zeggen, ze bedenken steeds weer dingen dat ik denk, nou, het is echt. Vroeger was het een taart of een ballonnetje die je knapte. Maar tegenwoordig is het echt, weet ik
vliegtuig
het
al, over. Dat ja, zag ik laatst.
Gebouwen met ja, hele kleuren. Weet ik, in Dubai ja, had ik ook zo'n filmpje gezien. Nou, voor honderden duizenden euro's weet ik hoeveel.
Ja.
Ja, dus het kan ook natuurlijk over de top zijn. Ja,
nou, dus ik ben niet echt een pro. Ik ben niet pro-gender reveal.
Nee, nou, ik moet zeggen, ik vind het gewoon wel heel leuk. Ja, 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 maar ja, bedenk je inderdaad ook de reden waarom je zo'n ja, feestje geeft. Hè? En inderdaad, als jij zelf ook echt een voorkeur hebt, dan moet je nagaan. Ja, moet is het dan verstandig om ja, zo'n feestje te doen waarbij je het zelf ook nog niet weet? Ja, en hoe komt dat dan over?
Ja, want je wordt ja, van alle kanten gefilmd. En dan heb je allemaal filmpjes waar jij een soort van mega teleurgesteld bent.
Ja. Ja, ja, lastig nee, is dat, denk
dat
ik.
Dat is gewoon
ja,
lastig.
Ja, 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 ja.
Oké, okay, de volgende. Zijn er oefeningen... zijn oefeningen doen voor een bevalling zinvol? Ja, zijn oefeningen doen voor een bevalling zinvol? Er kwam nog een vraag achter, maar die hebben we net gehad. Ja, wat denk je daarvan?
Ja, ik weet niet zo goed wat voor oefeningen hiermee bedoeld worden. Maar als ik denk aan bijvoorbeeld een soort cursus. Ik denk dat als jij zwanger bent van je eerste kindje, dat het best wel handig kan zijn om zo'n cursus te volgen.
Ja.
En dan kun je natuurlijk altijd kijken wat voor soort cursus bij je past. Hè? Wil je echt educatie? Wil je meer met je lijf bezig zijn? Dus kies je bijvoorbeeld een yoga. Tegenwoordig heb je ook hypnobirthing. Je hebt natuurlijk van allerlei soorten cursussen. Je hebt met partner. Dus ik denk zeker dat het zinvol kan zijn ja, om daar oefeningen ook, in te krijgen.
Ja, denk ik ook. En ik denk, als je een cursus niks vindt, probeer dan bijvoorbeeld een beetje op YouTube naar ademhalingsoefeningen in ieder geval te kijken.
Ja.
Ik denk dat dat wel echt heel nuttig is.
Ja,
want
precies,
ademen is heel belangrijk voor een bevalling.
Ja, 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 precies. Ga je hyperventileren en ben je alleen maar in je hoofd bezig met die pijn, dan ga je veel minder goed door die bevalling vaak komen. Als je rustig kan ademen, je kan focussen op je ademhaling.
Ik zou het eigenlijk best wel leuk vinden om een keer een hypnobirthing docent hier te hebben.
Ja.
Toch? Ja. Ja, lijkt me heel ja, leuk.
Nou ja, misschien dat hij wel wat tips kan geven.
Ja, ja, lijkt me heel leuk. Ik vind, ik merk wel echt vrouwen die zich wat meer hebben verdiept in de bevalling, wat er gebeurt in hun lichaam, hoe ze weeën moeten opvangen, dat die wel, nou, vaak gewoon wat soepeler door die bevalling heen komen.
Ja, omdat ze misschien ook een soort meer realistisch beeld hebben van de bevalling.
Ja, maar ook vertrouwen.
In hun eigen lijf.
Ja.
Ja. Ja. Heb jij een cursus gedaan?
Ja.
Ja, dat wist ik. Ja,
ja, ja, ja.
Hoe
ja,
was dat als verloskundige?
Ja, nou ja, ik heb wel duidelijk gezegd toen, zeg maar, echt bij de eerste les van, nou ja, want je moest een soort voorstelrondje doen. Dus obviously wist iedereen meteen dat ik verloskundige was.
Ja.
En ik heb echt gezegd, ja, ik zit hier gewoon als zwangere en niet als verloskundige. Maar ja, toch gebeurt het wel eens als er onduidelijkheden zijn, dat alle ogen naar jou gaan.
Kan jij het even toelichten?
En dat is natuurlijk ook prima.
Ja.
Maar ja, ik vond het toch wel heel fijn. Ook gewoon het sociale vond ik leuk. Maar ook de oefeningen heb ik echt heel veel aangehad. Ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja,
ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb zelf niet een cursus gedaan. Daar kwam ik ook uiteindelijk niet aan toe natuurlijk in de zwangerschap. Maar ik heb wel zwangerschapsgym gedaan.
Ja.
Dus het leek me wel fijn om ook qua conditie en qua lijf wel, ja, dat je gewoon goed op ja, blijft. En ook voor je bevalling.
Ja.
Dus als je in die zin kijkt naar oefeningen. Ja, als je natuurlijk, ik ben daar zo'n bekkenbodemfysiotherapeut geweest. Die gaf ook die gym. En die kon wel hele goede tips geven van wat je wel en niet kon doen. En dan ook weer ten opzichte van eventueel de bevalling.
Ja.
Dus ja.
Dus oefeningen zijn zeker nuttig.
Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ja en ja. Je kan ze dus in een cursus doen, maar je kan ze ook thuis doen via internet. Je hebt natuurlijk allerlei kanalen tegenwoordig waarbij je informatie kan krijgen.
Soms adviseer ik mensen ook een beetje met meditatie te oefenen of zo. Weet je, je hebt zo'n app, weet je, Headspace. Heb je ook een zwangerschapsmodus voor?
Oh.
Dus dat is dan, dan kan je instellen hoe lang je dat wil. Maar je kan ook bijvoorbeeld 5 minuten doen. Dus als je elke dag 5 minuten voordat je naar bed gaat. Is het gewoon goed om bewust te worden van wat kan je met je ademhaling. En,
ja, ja.
Ja, dus zeker nuttig.
Ja, ja, ja nou,
aanrader.
Goeie tip. Ja.
Wat hebben we nog meer? Gooi er eens een op.
Even kijken. Even spieken. Wat vind je het leukste aan je vak?
Ja. God, ja. Ja, ik zou meteen zeggen een bevalling doen.
Ja, maar dat heb ik
ook. Is wel heel breed, maar ja, daar doen we het toch ook voor.
Daar ben je verloskundige voor geworden. Ja, en ik denk ook wel, het is een soort van kers op de taart. Weet je, je bent, kent iemand dan, nou, 9 maanden, iets minder. Want ze komt natuurlijk iets later bij in de praktijk. Je hebt diegene meestal vaker gezien. En dan doe je die bevalling en dan... Nou, zie je mensen gewoon ouders worden of moeder worden. En dat blijft gewoon heel bijzonder.
Ja, ik denk dan als je echt specificeert, zeg maar, wat is nou echt het leukste? Dat zou ik echt zeggen als de baby echt geboren wordt. De eerste ademteug neemt bij moeder op de borst.
Ja,
ja
eigenlijk dat eerste, dat gouden uur. Ja, eigenlijk dat eerste stukje.
Dat, alle, ja, dat alles weer rustig wordt.
Alle adrenaline.
Het is goed gegaan.
Gaat weg. Precies, ja. Dat, ik denk dat dat het mooiste is.
Ja. Het is niet het leukste als je om 3 uur 's nachts je bed uit wordt gebeld, hoor. Daar kan ik best eerlijk over zijn.
Nou, ik moet zeggen...
Oh, jij wel?
Nou, nee. Want, nee, maar zodra ik in mijn auto zit, dan is het prima. Dat is echt...
Dat is ook zeker zo. Maar dan heb je knop opgezet. Maar ja, weet je, nu het als 's nachts al als -20 voelt, vind ik het best heftig, hoor. Als ik dan weer gebeld word en ik moet mijn koude bedje uit.
Ja.
Dus dan heb ik heus wel even dat ik denk, jeetje... Waarom doe ik dit? Ja. Maar dat gevoel gaat echt wel heel snel weg. Zodra je getuige mag zijn van de oerkracht van een moeder.
Precies.
To be. Nee.
Ja, ja, dus ik denk dat we het over eens zijn wat we het leukst vinden aan ons vak. Ja.
Kunnen ook nu zelf de vraag bedenken. Wat vinden we het minst leuk?
Die weet ik wel. Ik vind het minst leuk dat ik toch in mijn vak vaak het gevoel heb dat er een tijdsdruk is.
Ja.
Dat je weinig tijd hebt voor de mensen. Weet je, het is nu. Dus zij is gewoon een tekort aan verloskundigen op dit moment in Nederland. Dus de werkdruk is hoog. En je merkt ook dat je gewoon weinig tijd hebt voor de mensen. En dat vind ik gewoon echt jammer. Ik zou meer tijd op een spreekuur willen of meer tijd kunnen hebben om bij iemand thuis te zitten om echt iemands verhaal te horen. En nu, heel eerlijk gezegd, zit ik soms met iemand thuis... en dan weet ik dat ik nog tegen andere mensen moet bezoeken die dag... en dat ik eigenlijk om 5 uur klaar moet zijn. En ja, dat is gewoon vervelend.
Ja.
Dus ik vind dat het minst leuke aan mijn vak, die tijdsdruk.
Ja,
ja.
Ja, dat vind ik wel herkenbaar. En ik denk ook, omdat wij veel werken... dat juist dus zo'n nacht, dat je dan tegen gaat staan. Weet je? Dus als je om 3 uur 's nachts wordt gebeld. Als je dat natuurlijk 3 keer in de week hebt, dan denk je die derde keer, mijn god, hé, ik ben echt moe.
Ja, want wij zijn ook mens.
Ja.
Met ook een gezin en een privéleven. En dan kan dat best opbreken op die manier.
Terwijl als je natuurlijk daarin meer verdeling had, dat je minder nachten bijvoorbeeld moet doen, dan denk je die ene keer ook van, nou, hè, dit is gewoon wat het is. En we gaan ervoor en leuk. En,
precies, als je weet je de volgende dag gewoon je rust kan pakken. Maar dat is meestal niet het geval. Nee. Dat is het lastige.
Ja, en nou ja, dat weet iedereen. Verloskunde is natuurlijk niet alleen maar mooie momenten. Er zijn ook heel veel verdrietige momenten.
Ja.
Ja, maakt dat het vak minder leuk? Nee, want je bent ook wel weer heel waardevol op dat moment. De situatie is natuurlijk super verdrietig en niet leuk. Maar het maakt je werk, ja, weet je, als je niet met dat soort situaties kan omgaan, dan moet je dit vak natuurlijk niet doen.
Nee.
En moet je juist zorgen dat je, nou ja, van waarde bent voor iemand.
Ja, ja, plus dat doet mij ook altijd weer realiseren hoe belangrijk het leven is. Als het allemaal goed gaat.
Ja.
Hè, want omdat je ook de mindere dingen meemaakt. Ik denk dat veel mensen zich daar helemaal niet zo bewust van zijn als wij dat zijn, zeg maar.
Ja.
Omdat je echt ook wel schrijnende verhalen meemaakt. Ja. Ja, maar gelukkig ook heel veel mooie dingen.
Ja.
Ja.
Ja, ik had dat ook wel met mijn eigen zwangerschap, hoor. Dat ik, omdat je zo, wij zien natuurlijk zoveel goede dingen, maar ook een breed scala aan ellende. Dat je denkt, jeetje, als dat allemaal maar goed mag gaan.
Ja.
Weet je, dus,
ja. Ja, nee, dat is zeker waar.
Dat heeft jou natuurlijk ook een beetje tegengewerkt eigenlijk. Want jij natuurlijk vanaf het begin al aantal horrorscenario's in je hoofd had.
Ja. Nee, dat klopt. Ik heb vanaf het begin af aan al een heel naar gevoel gehad over de zwangerschap. Mede doordat je eigenlijk zo medisch onderlegd bent, dat je denkt, je weet gewoon te veel.
Ja.
En dat kan het inderdaad heel moeilijk maken. Ja. En normaal als er ook dingen gebeuren die niet goed gaan, om dan positief te blijven en te hopen dat alles goed komt.
Ja, soms zou je willen dat je gewoon helemaal onbevangen was en niks weet en het maar op je af laat komen. Maar dat kunnen wij niet.
Nou, ik zeg soms wel, zat ik maar ergens achter de kassa in de supermarkt. Ja.
Het voelt ook weer een beetje oneerbiedig. Ja, ook maar dat is gewoon een baan.
Dat is zeker ook, tuurlijk, dat is zeker ook gewoon een baan. Maar ja, dat voelt soms minder. We hebben natuurlijk best wel verantwoordelijkheid. En weet je, als je kan niet een keer je dag niet hebben.
Nee.
Je moet er gewoon altijd 100% staan.
Ja.
Kijk, en als je achter de supermarkt, achter de kassa zit, als er dan iets misgaat, is ook vervelend. Maar dat is niet, hangt niet van leven of dood af.
Nee, we hebben een behoorlijke verantwoordelijkheid.
Ja, dat bedoel ik er een beetje mee. Ja. Hey, maar daar wel een mooie vraag die hierop aansluit. Want zouden wij eventueel ook nog een ander beroep leuk vinden?
Oh.
Of een ander beroep willen doen in ons leven.
Van jou weet ik het wel. Daar heb jij het al eens over gehad.
Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik vind heel veel dingen lijken me leuk. Maar ik zou het ook wel leuk vinden om voor de klas te staan.
Ja.
Ja, lijkt me heel leuk om basisschool. Dat lijkt me echt superleuk. En ik denk ook dat het niet realistisch is om te denken dat hoeveel jaar moeten we tegenwoordig werken? Wanneer ga je met pensioen? 67? Ja, dat je dus tot je 67ste verloskundige.
Nee.
Dat trek je niet. Nee. Dat is qua diensten niet te doen. Je ziet wel dat er soms verloskundigen natuurlijk wat ouder zijn, maar die gaan op een gegeven moment bijvoorbeeld alleen maar spreekuren doen. Ja, of die,
geen nachten meer.
Ja, precies. Die gaan in het ziekenhuis werken, waardoor je toch meer een ritme hebt, zeg maar, met dagdienst inderdaad. sorry hoor, jongens. Mm-hmm. Maar basisschool lijkt me ook nog superleuk. Ja.
Grappig.
En jou?
Nou ja, wel in dezelfde categorie. Maar ik ben natuurlijk bezig om echoscopieopleiding diploma te halen.
Ja.
Dus ja, ik zou heel graag echoscopist willen worden. Daar ben ik dus mee bezig. En ja, als je totaal iets anders, dan heb ik wel heel lang een soort van droom gehad. Stiekem misschien nog wel ergens om een eigen horecatent te hebben.
Oh echt?
Ja, een lunchroom.
En dan in het Volendam? Of,
Volendam?
Monnikendam?
Hoezo in Volendam? Ja, daar kom ik toch helemaal niet vandaan?
Ja, ik denk die regio daar.
Jeetje, dit is echt Almere, hè? Kent alleen Almere. Volendam, ik kom helemaal niet uit Volendam.
Ja, dat is allemaal één pot nat daar.
Nee, schat. Nou, dat is echt niet zo.
Monnikendam dan?
Nee, maakt niet uit waar. Als het maar niet in Almere is. Maar dat is een andere aflevering.
Oh god, nou. Maar een horecatent.
Ja.
En dan samen met Joost?
Ja,
of,
lunchroom. Ja, lijkt me heel leuk. Ja.
Grappig.
Maar goed, gaat nooit gebeuren hoor. Daar waag ik me echt niet aan. Maar als
je daarover begint, weet je dat B&B vol liefde, hè? Dat keek jij ook.
Ja.
Toch? Ja. Nou ja, zoiets lijkt me,
lijkt me ook heel leuk.
Als je zo meteen 60 bent en je gaat gewoon lekker naar Spanje, je die kou uit.
Ja.
En dan gewoon lekker naar zo'n camping of zo'n bed and breakfast. Dat is toch heerlijk?
Ja, lijkt me ook heerlijk.
Ja, nou.
Nou. Doen en veer met B&B.
Ja, dan zijn we niet op zoek naar de liefde als het goed is.
Nee, dat heb ik ook niet.
Dan is er iets misgegaan.
B&B vol zwangeren wordt het dan.
Ja, precies.
Nou, het niveau stijgt wel weer.
Ja.
Even kijken, wat hebben we nog meer? Deze moesten we even opzoeken. Ik hoop ook dat ik het goed uitspreek. Ik heb emetofobie.
Ja.
Wat me tegenhoudt in mijn kinderwens. Hebben jullie advies? Ja, ik wist niet wat dat was.
Nee, nou ja, toen je uiteindelijk zei wat het was, dacht ik, oh ja, dat is het. Maar het heeft ermee te maken dat je dus een fobie hebt tegen overgeven.
Ja.
En dat kan het natuurlijk heel lastig maken als je zwanger bent en in het begin vooral de eerste 12 weken misselijk bent en mogelijk moet overgeven.
Ja.
Dus ik snap wel dat deze vraag er is. Nou hadden we hier van tevoren al heel even over nagedacht van ja, hoe kan je dit nou het beste aanpakken? Nou weten we niet of degene die de vraag heeft gesteld er ook al iets mee gedaan heeft. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen is voordat je zwanger bent EMDR-therapie.
Ja.
Wat namelijk die therapie doet, is dat die met eventuele angsten of dus fobieën ervoor kan zorgen dat de angst en fobie daar dan voor minder wordt. En dat zou heel goed kunnen helpen.
Ja, ja, ik denk ook dat je er met je fobie aan de slag moet al voor dat je zwanger bent. Dus inderdaad bij een psycholoog, EMDR-coach.
Ja, ja.
Ja, en medisch gezien, ja, je kan die misselijkheid niet voorkomen. Je kan het misschien minder maken met medicijnen. Maar ik weet niet of dat...
Je kan niet preventief iets nemen, nou, bijvoorbeeld.
Dat
is niet,
dat kan wel.
Preventief wel?
Als je echt met de HG kijkt, zeg maar, als mensen echt HG hebben.
Ja, dus die hyperemes en gravidaren.
Ja, dus die extreme zwangerschapsmisselijkheid. Dan wordt vaak ook geadviseerd om een zwangerschap daarna al preventief, preconceptioneel dus, voor de zwangerschap al te starten met medicatie. Schijnt toch effect te hebben.
Omdat je dan daarvoor al mee begint.
Ja.
Maar ja, dat doe je bij mensen die hyperemes.
Maar daar, dat wilde ik dus zeggen. Ja. Ik weet niet of dat per se een goed advies is. Omdat ik niet denk dat dat je zou gaan helpen. Want A, die medicijnen werken ook niet 100%. Daar weet ik alles van.
Ja.
En ja, ik denk eerder dat je met je psyche aan het werk moet. In plaats van echt het spugen aan te pakken, zeg maar.
Ja, ja, dat denk ik ook.
Lijkt me wel heel erg hoor, als je dat hebt.
Ja, en als dat ook je kinderwens belemmert, dan is het natuurlijk wel iets wat denk ik ook dus blijkbaar je dagelijks leven belemmert. Want daardoor kan je bijvoorbeeld niet de volgende stap zetten in je relatie om te denken aan kinderen. Ja, dus ik zou eigenlijk inderdaad ook adviseren, ga naar een coach of een psycholoog en kijk hoe diegene jou hierbij kan helpen.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Ja. Zullen we even tussendoor de stelling doen?
Oh ja, onze stelling. Ja. De stelling
van de aflevering. Nou, jij hebt er weer een.
Ja, ik heb er weer een hoor. De stelling is, je bent nooit vies van je eigen kind. Eens of oneens?
Beetje eens?
Nee, dat dacht ik al. Maar eens of oneens? We gaan er niet tussenin zitten.
Oké, maar dan ga ik toch voor eens.
Ja, ik ook. Je bent nooit vies van je eigen kind.
Nee, nee, nee. Want echt met de vieste scheidluiers heb ik geen moeite. Nee.
Maar ik heb deze natuurlijk met een reden erin gegooid. We hoorden aan het begin van de aflevering Aval even hoesten of niet. Ik weet eigenlijk niet eens meer. Maar Aval is nogal verkouden. En mijn vriend dacht, dat snot moet eruit. En wat deed hij? Die blies in haar neus, zodat dan het
of ademde het zo.
Ja, nee, niet naar binnen.
Oh,
nee, nee. Nee, hij blaast er lucht in. Nou, dat vind ik ook al goor. Maar hij blaast er lucht in.
Ik dacht dat jij bedoelde dat ik dit deed.
Nee, God,
uitzuigen dan.
Nee, hij blaast erin in het ene neusgat en dan komt het eruit in het andere neusgat. Maar goed, dat zit dus heel dicht bij elkaar. Hè? Nou, en ik stond daarnaast bij die commode en ik trek dat niet. Ik vind dat zo, dan ga ik toch over mijn giecheltje. Nou, dan vind ik echt zo vies. Oh man. Ja.
Maar dan heb je gewoon een dingetje tegen snot.
Nou ja, nee, ik vind dat, ja, misschien heb ik dat. Bestaat dat ook een snotfobie? Maar goed, vies zijn van je eigen kind. Ja, ik vind dat dus wel heel vies. Ja, maar er zijn ook mannen die bijvoorbeeld geen poepluiers verschonen. Hè?
Echt?
Ja, die zijn er ook. Die kunnen nou,
ik, ja, ik merk wel dat ik denk ik er beter tegen kan dan Joost. Maar die is ook niet echt vies van een man. Nee, helemaal nee.
Nee.
Ik zou, ja, ik klinkt heel vies, maar ik zou zijn poep nog eten als het moet.
Eten?
Ja, waarom, als het moet.
Waarom zou dat moeten?
Als je een pistool op mijn hoofd krijgt. Of een kogel of je kind, een poep van je kind eten. Dan ga ik toch echt...
Ja, tuurlijk. Ja, dan doe ik dat ook. Dan zou ik die hele neus uitlemmeren. Nee. Nee, maar goed. Vies zijn van je eigen kind. Ja, nou ja. Ja, ik... Nee, ja.
Maar ja, ik weet niet hoe het is over een paar jaar als die lekker spaghetti heeft gegeten en daarna gaat kotsen of zo.
Oh,
en
oh,
dat je echt die zure lucht ruikt, dat weet ik niet.
Ja, spuug kan ik... Nee. Trouwens, dat heb ik ook bij zwangeren.
Ik vind het overigens wel echt zielig voor diegene die net die vraag heeft gesteld over die spuugfobie. Dat wij het nu over spuug gaan hebben. Dat kan eigenlijk niet.
Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar goed, weet je, dingen blijven het... Wij zijn natuurlijk ook mens. En natuurlijk zullen we alles wel doen. Maar goed, ja. Dus nee, vies zijn van je eigen kind. Wat was nou die stelling?
Je bent nooit vies van je eigen kind. Eens.
Nee, eens. Ja, ja, we zijn eens. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, we pakken hem nog even door naar de vragen. Hebben wij tips voor een verloskundige in opleiding die voor het eerst naar de stage gaat?
Oeh, spannend. Gosje.
Ja.
Ik heb het met haar te doen.
Kan jij het nog herinneren? Je eerste stage?
Ja, ja, ik was ook heel jong, 17. Ik had nog geen rijbewijs.
Nee.
Dan ging ik op mijn Vespaatje, ging daarheen rijden.
Ja. Dat is trouwens gelijk de eerste tip. Zo snel mogelijk je rijbewijs halen.
Ja. Ja.
Want dat is wel...
Een verloskundige zonder een rijbewijs, dat bestaat niet.
Nee, en als jij veel wil meemaken en bevallingen en zo... Het is voor ons toch soms lastig om een student op te halen. Proberen we wel vaak. Maar ja, als een zwangere heel snel gaat bevallen... Ja, dan ga ik niet eerst mijn studenten ophalen en een half uur daarvoor omrijden.
Nee.
Dus ik zou wel echt zo snel mogelijk je rijbewijs halen. Ja. Dat je gewoon, als er wat is, dat je zelf met je auto erheen kan.
Ja.
En er ook bij kan zijn dan.
Ja. Ja, en het is natuurlijk je eerste stage is vooral veel kijken.
Ja.
Maar toch zou ik je als tip willen geven is... toon initiatief om dingen te proberen. Want helemaal in dat eerste jaar, je hoeft nog niks goed te kunnen.
Nee.
Dus hoe lekker is het dat je alles mag proberen... maar dat, dat het nog helemaal niet goed hoeft te zijn.
Nee, en je hoeft eigenlijk ook nog niet te weten precies wat je doet.
Nee.
Een inwendig onderzoek, in het begin heb je geen idee.
Nee, weet je nog de eerste keer?
Ja, ja. Ik dacht vooral, het is warm.
Ik
en
ook,
nat.
Warm.
En ik dacht, waar zit in godsnaam die ontsluitingsrond?
Ja.
Geen idee. Nee,
ja.
Maar dat komt goed.
Ja, dat komt
maar dan
goed.
Maar daarvoor moet je het gewoon heel vaak doen.
Ja.
Dus
maar ik zou gewoon echt meteen gewoon initiatief tonen met... mag ik dat eens proberen of mag ik dat eens doen, weet je... Dat zeg ik. Het is toch vet lekker dat je dat gewoon kan oefenen... zonder dat er nog een oordeel aan vasthangt.
Ja, ja, goeie tip.
Kijk, als je op een gegeven moment in het derde jaar, vierde jaar... Dan, als je dan dingen wil gaan doen, dan moet je, wel, moet je het ook wel kunnen.
Ja.
Kunnen laten zien.
Ja.
Nu niet. Nu is het echt een beetje... ja, niks moet, alles mag.
Ja, precies.
En alles is goed, niks is fout.
We hebben nog een andere tip... Nou, ik weet niet hoe snel je ook je spullen tegenwoordig koopt, zelf aanschaft. Maar bijvoorbeeld een eigen doptoon is fijn, maar die heb je uiteindelijk toch nodig.
Ja, maar die heb je niet in het eerste jaar nodig.
Nee.
Doptoon is dus een apparaatje waarmee je het hartje luistert.
Ja, ik had wel een eigen stethoscoop en een eigen bloeddrukmeter.
Ja, ik ook. Maar ja, stethoscoop zou je nog kunnen overwegen vanuit hygiëne.
Ja,
dat je natuurlijk die gewoon lekker alleen in je eigen oren stopt.
Ja.
Als we wel eens, nou ja, het wordt wel een hele vieze podcast, maar als we wel eens die praktijkstethoscoop schoonmaakten, weet je nog? Waar,
ja,
ieder, waar gewoon zes man in zijn oren deed elke dag.
Ja,
nou, je wil niet weten wat daaruit kwam hoor.
Nee, ik gebruik altijd mijn eigen.
Dan neem je je eigen inderdaad.
Precies.
Maar ja, maar een doptoon is best wel een investering hè, voor een eerstejaars student.
Dat is waar. Dus misschien is dat weer niet dan.
Ze gaat toch niet alleen op pad?
Nee, je gaat toch nog niet alleen op pad. Dat is zeker waar.
En dus misschien als tip iets over het aantal diensten wat je meedoet. Ziet best wel, vind ik, een kentering in de studenten. Dat ik het idee heb dat vroeger de studenten echt meer meeliepen dan nu.
Ja, dat
ik heb nu het idee dat... Nou ja, je wil ook niet... Weet je, natuurlijk, je grens aangeven is echt wel heel belangrijk hoor in dit vak. Alleen soms heb ik echt het idee... dat ze al heel snel moe zijn en niet meer meelopen. En dan denk ik, ja, kom op. Je wilt toch ook dingen zien?
Ja, precies. Ik zou inderdaad zeggen, probeer toch zoveel mogelijk als je kan te zien.
Ja.
Weet je, nu heb je nog iemand naast je staan en zometeen sta je er alleen.
Ja.
Ik heb letterlijk wel eens gedacht, ik wil juist graag acute situaties zien... waarbij gehandeld wordt, zodat als ik alleen sta... dat ik het überhaupt een keer gezien heb.
Ja, en ik zou dan, geef dan bijvoorbeeld je grens aan als in... Stel, je hebt een hele nacht gewerkt. Dat je zegt, nou, ik heb heel even overdag wat uurtjes nodig. Als ik ben bijgeslapen, dan bel ik je weer en dan ben ik er weer.
Super
weet je?
Logisch.
Heel, het is natuurlijk, je moet je slaap pakken. Het is niet de bedoeling dat je omvalt. Maar soms heb ik het idee dat ik denk, nou, ze hebben één dienst gehad... en dat we de hele nacht gewerkt en nu is het alweer te veel. Ik denk, ja, je wil ook situaties meemaken.
Ja, ja, plus het is natuurlijk ook het werk wat je als verloskundige doet... is veel nachtwerk.
Ja.
Dus dan moet je dat ook denk ik gaan ervaren hoe je dat vindt.
Ja, en weet je, elke bevalling zou je gewoon mee moeten pakken. Weet je, die kravencites en zo, daar ga je er echt nog wel genoeg van zien. Maar ik zou toch echt zeggen van... bel me in ieder geval voor een bevalling.
Ja,
als je weer een
en
bevalling
bijvoorbeeld
hebt.
Ook vooral thuisbevalling. Je moet natuurlijk zoveel thuisbevallingen aftekenen...
Ja,
om überhaupt af te studeren.
Daar kwam ik mee in de knel.
Precies, ik weet nog dat er wel briefjes opgehangen werden in de praktijken... van joh, als er wat is, bel mij... want dan heb ik nog mijn thuisbevalling als ik ook niet afstudeer.
Ja, had ik.
Precies.
Ik mis er nog twee.
Ja. Ja. Nou, dat waren dan de tips voor de verloskundestudenten. En dan hebben we nog een andere vraag. Die krijgen we eigenlijk in de praktijk ook best wel vaak. Is, kunnen er eventueel andere kinderen ook bij de bevalling aanwezig zijn? Weet je, niet iedereen heeft natuurlijk oppas. Of mensen of familie, vrienden of familie in de buurt wonen. Ja, wat doe je dan bijvoorbeeld als jij een kind hebt van 3 of 4 jaar? Kan die bij de bevalling zijn?
Ja. Ja, vind ik lastig. Vind ik lastig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder heb meegemaakt dat het echt helemaal misging, zeg maar. Hè?
Dat er een kind bij was, bedoel je?
Maar ik heb ook niet heel vaak kinderen erbij gehad. Wel één keer kan ik me herinneren, in ieder geval dat er een meisje bij wilde zijn. Die was 9 of zo, ze was wel wat ouder. Die wilde het heel graag bij zijn.
Mm-hmm.
En we riepen haar op het moment suprem en toen durfde ze niet.
Ach, gos.
Ja, ja, dat vond ze, want ze hoorde natuurlijk haar moeder ook wel heel veel geluiden maken en nou ja, pijn hebben. En opeens durfde ze niet meer.
Nee.
Waardoor eigenlijk toch de vader zich over dat meisje ontfermde.
Ja, ja.
En ik natuurlijk bij die mevrouw bleef, waardoor eigenlijk uiteindelijk dus ook de partner niet erbij was.
Ja,
ja, omdat de dochter overstuur was. En dat hadden ze niet verwacht van tevoren. Dat was natuurlijk wel een... Ja, dat was wel jammer.
Ja.
Die ouders vonden dat prima hoor. En ja, ze zeiden ja, soms lopen die dingen gewoon zo.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet fijn.
Nee, ik heb precies ook zo'n situatie meegemaakt. Ik denk dat het een kindje van een jaar of 2, 3 was. Die mensen gingen thuis bevallen. En ze dachten, weet je, we hebben geen oppas. Dus we laten diegene gewoon slapen. Maar dat kindje werd wakker. En inderdaad, mijn mom supreme werd dat kind wakker. En moest papa naar boven. En die had daardoor de bevalling gemist.
Ja.
Dus, maar ik snap ook, als er gewoon verder niemand is... Ja, waar breng je dan je kind naartoe?
Ja, maar er zijn ook toch heel veel kinderen die gewoon doorslapen.
Daarom, dus ja.
Ja, en ik heb 1 keer... Nou, dat is eigenlijk een mooi verlosverhaal. Maar 1 keer gehad, dat was zo'n mooie thuisbevalling in bad. En dat was allemaal heel vredig en rustig. En nou, gewoon heel echt een mooie bevalling. En daarna ging die vrouw uit het bad, ging ze op bed liggen. En zei ze, nou, ik wil graag dat mijn dochter nu komt. En zij was denk ik ook 3 of zo. En die werd dus ook midden in de nacht wakker gemaakt. En echt zo'n lief zo'n slaapsnoetje. Ja, ik vind dat toch gewoon sowieso zo schattig.
Warrige haartjes.
Ja, en die was meteen zo lief. En kusjes geven. En dat is echt een van de weinige momenten dat ik echt een traantje wegpinkt. Ik heb dat niet snel namelijk.
Ja.
En toen dacht ik echt, jeetje, dit vind ik zo mooi.
Ja.
Alles was zo perfect gewoon.
Ja.
En die dochter was ook zo lief. En die vond het allemaal zo mooi. En hey, ik heb een broertje. En was zo schattig.
Ja, dus het kan dus ook heel goed zijn.
Dat, zo heb je natuurlijk het liefst.
Ja, ja, ik heb het ook wel een keer gehad dat bij een thuisbevalling... Inderdaad, het was 's ochtends vroeg. En toen werd ook dat andere kindje wakker. En ze hadden beloofd dat dat kindje de navelstreng door mocht knippen. Dus ik dacht van tevoren, ja, ik weet niet hoe we dat gaan doen en hoe dat allemaal loopt. Maar uiteindelijk, nou, dat kind werd wakker. Die ging naar het kijken. En eens mijn broertje of zusje, die ging naar kijken. En toen heeft hij samen met papa de navelstreng doorgeknipt. En het was allemaal gelukt.
Ja.
Dus ik denk dat er gewoon succesverhalen hierin zijn. En verhalen dat het gewoon wat onhandiger is.
Ja.
En ik denk dat je zelf in kan schatten wat voor soort kind je hebt. Maar ja, met jouw verhaal ook niet altijd. En probeer wel je kind zo goed mogelijk aan voor te bereiden. Wat hij kan verwachten van, hè, mama heeft pijn. Mama kan geluid maken.
Mama
er is
kan
bloed.
Even niet praten misschien.
Er is bloed bij de bevalling. Want dat zie ik wel vaak. Als je bijvoorbeeld bij een thuisbevalling en dan komen de andere kindjes kennis maken. Dan zorg ik wel dat er een handdoekje of iets over het bloed heen ligt.
Ja.
Want anders dan kan je best daar ook wel van schrikken. Dat je, oh, mama, bloed, niet goed, weet je wel. Dus,
ja, en ik denk inderdaad dat je wel moet... Kijk, als je geen oppas hebt, dan is dat gewoon niet anders.
Nee.
Maar ik denk... bewust echt je kind wakker maken in de nacht om erbij te zijn, zou ik niet doen. Als je een slapend kind hebt, zou ik die vooral wel laten slapen.
Ja, ja. Ja, en bedenk je ook van, hè, als je thuis wil bevallen, je denkt prima, mijn kind ligt te slapen. Maar wat als we toch naar het ziekenhuis moeten?
Ja.
Wat doe je dan met je kind? Hè? Neem je die mee? Ik heb ook wel eens een bevalling in het ziekenhuis gehad. Nou, die mevrouw die was heel vlot weer zwanger geraakt. Die had gewoon nog een kind in de maxicosi serieus naast het bevalbed staan.
Ja.
En beviel van de volgende. Dat ik denk, ja, weet je, het kan wel.
Ja, je moet inderdaad ook rekening houden met wat als het niet goed gaat. Je
Precies.
moet een noodoplossing hebben.
Precies. Ja, en heb je dan wel een buurvrouw of een buurman waar de baby... Of niet de baby, maar je andere kind even kan parkeren.
Ja,
of, ja, weet je, hou er wel rekening mee dat je altijd weg moet kunnen en die nodig.
Ja, en soms zie je toch ook wel heel vaak bij vrouwen dat ze bijvoorbeeld overdag wel een beetje van die rommelweeën hebben, maar dat het niet lekker doorzet. En op het moment dat die kinderen op bed liggen, dat dat dan in 1 keer doorzet. Dus
is er rust?
Soms zeg ik wel eens tegen mensen, weet je, helemaal als het bijvoorbeeld 11 uur 's ochtends is, misschien moet je die kinderen even wegbrengen.
Ja.
Want ja, je houdt dat toch tegen, onbewust.
Ja, je blijft moeder, je blijft zorgen, waardoor je toch minder met jezelf bezig bent.
Ja. Dus ik denk dat het ook wel, ja, het hangt ook denk ik af van de leeftijd. Ja, ik vind het lastig hoor, want degene die de vraag stelt heeft een kindje van 2,5, wat natuurlijk echt best wel jong is.
Ja, ja, dat is zeker.
Kan je
waar.
Die inderdaad alles uitleggen? Ja, weet ik niet.
Weet ik niet.
Ik zou wel voorbereiden op inderdaad het pijn en het geluiden maken en het bloed.
Precies.
Dat niet onverwachts komt vooral.
Ja.
En inderdaad accepteren dat je partner je over je kind ontfermt als het niet goed gaat.
Precies.
En wij over jou ontfermen.
Precies. Ja. Ja, en dat je dat dan voor lief neemt.
Ja.
Weet je, als dat zo is, dan is het zo.
Ja, ja, ja. Precies.
Ja. Nou, duidelijk antwoord toch wel, denk ik.
Ja. Ja.
Dan komen we bij de laatste vraag van deze aflevering. Dat was de vraag of ik mijn bevallingsverhaal zou willen delen. Nou, dat is natuurlijk heel...
Ja, en dat is denk ik vooral omdat je natuurlijk een vroege geboorte hebt meegemaakt.
Ja, precies.
Anders voel ik me wel heel erg achtergesteld. Aan mij wordt deze vraag niet gesteld.
Nee, precies. Precies. Bij mij is natuurlijk het een en ander gebeurd. Nou, op dit moment ben ik er eigenlijk nog niet aan toe om dat te delen. Maar dat gaat vast ergens de komende tijd gaat dat een keer gebeuren. En sowieso hebben we allebei wel zoiets van... hoeveel moeten we delen qua persoonlijk verhaal. Dus vandaar dat we daar nog niet heel veel over gedeeld hebben überhaupt, nee. Denk ik.
Nee, weet je wat het een beetje is... wij hebben natuurlijk niet echt invloed op wie er hier naar luistert.
Nee.
En sommige mensen hebben daar helemaal geen moeite mee. Maar ja, ik zie het toch wel ook als een heel persoonlijk verhaal. En ik ben daar heel open over. Maar dan kies ik wel zelf de mensen uit naar wie ik daar open over ben.
Ja.
Maar goed, dat komt vast wel een keer aan bod. Maar ja, we hebben natuurlijk ook rekening te houden met onze partners... die het misschien ook niet echt tof vinden.
Precies, precies. En voor nu hebben we al zoveel leuke andere ideeën qua afleveringen...
Ja.
Dat het voor nu voorlopig nog niet op de planning staat.
En onze bevallingen zijn ook gewoon totaal anders. Dus dat zou ook niet een... Ja, dat moet echt een aflevering per persoon zou dat dan echt moeten worden.
Ja,
want,
zeker.
Ja.
Anders wordt het allemaal een beetje ondergesneeuwd. Ja. Dus ik denk dat wij moeten er even over nadenken nog.
Soms laten we wel flarders vallen volgens mij. Maar we gaan het meenemen.
Precies.
Ja. Nou, ik denk dat we weer wat leuke vragen hebben gehad.
Ja. Dan eindigen we met ons verlosverhaal.
Oh ja, het verlosverhaal.
Ja.
Het verlosverhaal. Een verhaal uit de praktijk. Heb jij eentje?
Ja, jij ook?
Nee.
Nee. Nou, ik heb er wel eentje. Dat was meer gewoon iets grappigs. Ik had van de week een bevalling. En bij de bevalling is het vaak belangrijk dat de blaas leeg is op het moment dat je gaat persen. En dat is dan omdat die blaas dan leeg is, dan kan het hoofdje goed dieper komen in dat bekken. En vaak zie je dan dat het kindje ook sneller geboren wordt. Als die blaas vol is, kan het zijn dat de uitdrijving wat langer duurt. Nou, bij deze mevrouw duurde die uitdrijving wat langer. En toen, ze was overigens al medisch geworden. En toen had de gynaecoloog voorgesteld van, nou, misschien is het goed om even te plassen. Nou, dat lukte bij deze mevrouw niet direct. En daarom hadden we voorgesteld om een katheter te plaatsen bij haar. Dat is een soort van dun buisje die je een urinebuis doet, zodat ze kan plassen. Maar vlak voordat we wilden plaatsen, wilden ze toch nog even zelf proberen. Nou, en ze lag op bed met allemaal van die matjes dat de urine opvangt. Want ze kon zelf niet meer naar de toilet lopen. En ze lag ook aan allemaal banden van het hartfilmpje. Dus wij staan daar, denk ik, nou, misschien wel met zo'n 5 man om erheen. Want we hadden de verpleegkundige, de gynaecoloog, ik was er, de student, haar man. En zij ligt daar, zij doet haar ogen dicht en ze doet... Pssst, pssst.
Oh, dat deed ze met haar mond?
Ze maakt letterlijk dit geluid. Dus ik dacht, we keken elkaar en ze lag met haar ogen en wij kijken allemaal elkaar aan. Ik zeg, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja, zei die vrouw, dat helpt. Als ik zelf dat geluid maak met mijn mond, dan kan ik plassen.
En?
Niet gelukt, helaas. Oh. Maar ik vond het toch hilarisch dat ik dacht, hey, dan ben je toch al zo'n tijd verloskundige. En dan gaat iemand, nou, die gaf zo deze tip dat bij haar dit werkte.
Ja, nou, grappig.
Dat was weer mijn momentje.
Degene die moeite hebben met plassen.
Tijdens de bevalling.
Ik moet spontaan plassen.
Nou, precies.
Nou, bedankt voor het luisteren. Ik zal weer mijn best doen om een verlosverhaal te...
Volgende keer is jouw beurt.
Op te vangen, ja. Ik heb niet zoveel... Ik heb wel de rustige diensten ook gehad de laatste tijd.
Ook wel eens lekker.
Ook wel lekker.
Toch?
Ja, zeker, zeker.
Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie vragen zo goed mogelijk beantwoord zijn.
Ja, wij vinden dit soort afleveringen trouwens echt superleuk. Dus als jullie vragen hebben, ook als we geen vragensticker plaatsen op Instagram. Misschien leuk voor de luisteraars trouwens. Op Instagram vragen we dus... Naar jullie vragen.
Ja, zo
dus
zijn we op deze vraag gekomen.
Ja, dus eens in de zoveel tijd zullen we zo'n vragensticker erop zetten. En daar kan je je vraag inleveren. Maar je kan je vraag ook eventueel via Spotify inleveren. Of ons gewoon een DM sturen. Mag ook.
Ja, helemaal leuk.
Ja.
Nou, super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Applausje voor onszelf.
Doei.